Goedemorgen allemaal. Dank jullie wel, tieners. Ik zal even afstand houden van jullie. Jullie netjes het trappetje af kunnen. Gaaf om zo God te aanbidden. En het is goed om hier vandaag in jullie midden te zijn. Mijn naam is Brian Habot. Ik kom uit Heergewaard, dat ligt naast Alkmaar. Dus vanochtend was het een stukje rijden, maar dat geeft niet, het is goed om hier te zijn. En dat was wel leuk, want mijn vrouw die kijkt vanuit huis mee. En die had ook meegedaan net met de quiz. Dus ze had helaas niet gewonnen, maar ze deed wel mee. Ja, ik ben getrouwd met Kelly. Afgelopen zomer zijn we getrouwd. We zijn deel van een kerk in Heergewaard. Pinkstergemeente Shalom. En daar zijn we jeugdvoorgangers. En daarnaast ben ik actief voor Teen Street. Dat kennen jullie vast wel, tieners. Cool, cool. Daar ben ik deel van het sprekersteam in Nederland. En ook sinds vorig jaar van Teen Street Europa. En ja, voor het eerst in deze gemeente. En mooi om hier te zijn. Ja, ik kijk wel in de camera, maar ook af en toe even in de zaal naar de tieners hier. Dus, en ik zie het briefje al wijzigen van spreker. Dus... die camera, cool, cool. Hey, vandaag hebben we het dus over eenzaamheid. En als je weer even teruggaat naar die link waar je net op was van de quiz, dan heb ik ook een aantal vragen voor jullie meegenomen. Een aantal stellingen. En ja, dat ben ik. En als je naar die link gaat, heb ik een aantal vragen meegenomen om eerst even te kijken hoeveel jullie weten over eenzaamheid. En de eerste is een stelling, en dan moet je dus antwoorden waar of niet waar. Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Is dat waar of is dat niet waar? Dat is de vraag. Oké, er zijn 12 mensen, 14 mensen die erin zijn. Nou, ik denk dat het overduidelijk is. 100% is waar, dat is ook zo. Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders die voelt zich matig eenzaam. En onder mannen en onder vrouwen is dat ongeveer gelijk, dat ze zich eenzaam voelen. Maar het is wel op een andere manier dat ze zich eenzaam kunnen voelen. Vrouwen die voelen zich vaker emotioneel eenzaam, terwijl mannen vaker sociaal eenzaam kunnen voelen. Interessant, hè? Maar wel meer dan 1 miljoen Nederlanders. Nou, laten we eens naar de volgende gaan. De volgende gaat specifiek over jongeren. Hoeveel procent van de jongeren voelt zich soms tot vaak eenzaam? En daar hebben we A, B, C. Is dat 8%, 24% of 46% van de jongeren die zich soms tot vaak eenzaam voelen? Wat denken jullie wat dat percentage is? Ik zie nog niet veel antwoorden verschijnen. Maar nu is je kans om je keuze te maken. A, B of C? Wat denken jullie, jongens? Niemand denkt iets. Oh wel. Sorry, dat zagen we net niet. 46%. Nou, eens even kijken, wat is het goede antwoord? Ja, 46% van de jongeren, die voelt zich soms tot vaak eenzaam. Dus dat is soms tot vaak. Nou, 8% van alle jongeren van Nederland, die zeggen dat ze zich dag in, dag uit eenzaam voelen. Dus elke dag, dag in, dag uit. En dat staat voor meer dan 200.000 jongeren in Nederland, die zich dag in, dag uit eenzaam voelen. En als eenzaamheid lang duurt, dus als het iets is wat dagelijks terugkomt, dan kan je van binnen ontzettend verdrietig en somber voelen. Wow. Nog een vraag, en dit is een open vraag. Ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Ach, ja, nice. Ja, het is goed. Dit is een beetje een open vraag. Wat denken jullie wat eenzaamheid veroorzaakt? Wat denken jullie wat dat een trigger kan zijn? Dat je je eenzaam kan voelen. Ik ben heel benieuwd wat er hier verschijnt. Wat jullie denken wat eenzaamheid verzorgt of veroorzaakt. Ik We weten natuurlijk dat eenzaamheid onder ouderen echt wel speelt. Maar daarnaast speelt het onder jongeren ook wel heel sterk. Dus even kijken, wat zie ik hier? Depressie, thuis, school. Dat is een hele grote in deze tijd. Dat je niet met je vrienden naar school kan. Alleen, minder vrienden zien. Wow, weinig mensen in een sociale kring. Wanneer je alleen voelt en geen familie of vrienden hebt. Je gevoel, gescheiden ouders, angst. Sociale media, dat kan dus ook eenzaamheid veroorzaken. Corona. Ja. Nou, interessant om te zien. Ja, vaak vragen jongeren zich af hoe het nou inderdaad kan zijn dat ze eenzaam zijn. Waarom heb ik geen vrienden? En het is heel normaal dat je jezelf die vraag stelt als je inderdaad eenzaam bent. Nou, naast deze categorieën heb ik 3 categorieën hier opgeschreven, wat ook wel heel erg overeenkomt met jullie. Het eerste is dat je geen toegang kan hebben tot leeftijdsgenoten. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben als je een chronische ziekte hebt, of dat je wellicht niet naar school kan gaan, of dat je in een bepaalde zorginstelling zit, waardoor je niet normaal met andere mensen om kan gaan. Of bijvoorbeeld dat je in een buurt woont waarin alle kinderen of tieners waar je mee zit op een andere school zitten, terwijl jij bijvoorbeeld een stad verder naar een school gaat. Dan kan je moeilijker in contact komen met leeftijdsgenoten. Het kan ook zijn dat je het van jezelf heel fijn vindt om alleen te zijn. Dat je het fijn vindt om alleen op je kamer te zijn, om alleen te gamen, om alleen lekker Netflix te kijken. Dat kan ook. Dus dat je zelf niet echt behoefte hebt aan contact met anderen. Nou, op langere termijn is het erg wel beter om in contact te zijn met de mensen om je heen. Nou, wat ook heel interessant is, is dat we vandaag de dag via sociale media en de techniek beter contact kunnen hebben met elkaar dan ooit tevoren. Maar we voelen ons ook meer alleen dan ooit tevoren. Mijn vrouw komt uit Amerika, uit New York. En die is dus ook sinds afgelopen zomer pas naar Nederland geëmigreerd. En ja, ze heeft veel contact met haar familie door Zoom. En soms zegt ze wel eens, het is net alsof ik mijn familie nu vaker spreek als dat ik thuis was. Omdat je op een hele andere manier contact heeft. Maar ze zegt ook, ik heb ze nog nooit zo gemist en nog nooit zo'n afstand van ze gehad. Nou, ik denk dat jullie dat ook kunnen beamen. Met school, je ziet je leraar, je ziet je vrienden online, maar het kan toch heel ver weg voelen. Nou, naast deze categorie kan het ook zijn dat je zelf wat minder sociaal vaardig bent. Dus dat je het zelf moeilijk vindt om contact te leggen met mensen. Of als je in een groep bent, dan kunnen er wel mensen zijn, maar ja, je kan het heel moeilijk vinden om dan een connectie te leggen met een persoon. Dat kan ook een voorbeeld zijn van eenzaamheid. Dat je het lastig vindt om in een groep actief te zijn, of dat je liefst ook wel een groep probeert te vermijden. Nou, een derde en laatste categorie, en die zag ik niet echt terug, is dat het kan zijn dat je een echt een negatief zelfbeeld hebt van jezelf. Dus dat je naar jezelf kan kijken op een hele negatieve manier. En dat je er ook eigenlijk van overtuigd bent dat andere mensen jou stom vinden. Of lelijk vinden. Of jou niet zien staan. En dat kan een bepaald isolement geven in jou. Dat je bepaalde muren optrekt. En dat je misschien wel met andere mensen kan zijn, maar gewoon daar niet mee kan connecten. En die negatieve gedachtes, die kunnen ook echt een trigger geven in jou van niemand geeft toch om mij. Of het maakt toch niet uit dat ik er wel ben of niet ben. Niemand geeft om mij. Nou, dan heb ik nog 1 vraag voor jullie meegenomen vandaag. En dat is eigenlijk ook een beetje de oplossing van hoe denken jullie dat je eenzaamheid tegen kan gaan? En ook in deze coronatijd. Wat denken jullie bij elkaar wat iets kan zijn om eenzaamheid tegen te gaan? Ik ben benieuwd. Oh, we gaan deze weer doen. Uh-oh. Nou, ik laat die jongens me even opzoeken. Nou, en anders bewaren we hem voor aan het einde. Dat is misschien ook een goeie. Dan kunnen jullie mooi de conclusie van de preek kunnen jullie mooi neerzetten. Kijken of jullie goed hebben opgelet. Doe hem aan het einde, jongens. Nou ja, nu zijn jullie er al. Cool. Hey, ik ga even verder. Hey, het is natuurlijk heel, niet leuk, maar het is heel, fictief om te weten van, wat al die feiten zijn over eenzaamheid en de statistieken. Maar daar heb ik ook weer niet zoveel aan. Want het is één ding om te weten hoeveel mensen er eenzaam zijn en hoe dat dan kan. Maar hoe kom ik uit mijn isolement? Wat kan ik daarmee? En zeker ook als christen, wat zegt de Bijbel over eenzaamheid? Ik wil een verhaal met je delen. En dit verhaal heb ik doorgekregen van EO Beam, een jongerenorganisatie in Nederland. En ik wil het aan je voorlezen. Het gaat over Maaike. Maaike is 15 jaar oud. En Maaike zat op haar slaapkamer omdat ze wat klachten had, wat coronaklachten. Ze had een test gehaald en ze bleek dus dat ze positief was. En ze vertelde een aantal dingen in het interview wat ik gewoon even aan jullie voor wil lezen. Ze zei, mijn vriend bleek corona te hebben. En dit betekende voor mij dat ik mijn gezondheid in de gaten moest houden. Op een gegeven moment werd ik een beetje verkouden en ik moest dus een test laten doen. Hoeveel van jullie hebben al een test gedaan? Thuis, laat je hand eens zien. Ja, hier in de zaal een paar mensen. Ja, heel veel mensen hebben al zo'n test gehaald. Nou, haar klachten werden steeds heftiger. Ze zegt, ik kreeg hoofdpijn, keelpijn, ik moest veel hoesten. Ook werd ik snel moe. Als ik even naar de badkamer loopte bijvoorbeeld, dan was ik doodop als ik eindelijk weer op de bank zat. Ze vertelde verder, nadat ik de uitslag kreeg, moest ik direct in quarantaine. Het is vreemd om te beseffen dat ik corona heb. Ik had het niet verwacht, gezien de klachten die ik heb. Ik dacht dat de klachten veel erger zouden zijn. En daarom was ik verbaasd. Toch moest ik in quarantaine. Dus mijn kamer is de plek waar ik deze tijd doorbreng. Ik moet afstand houden van mijn familie en ik mag niet naar beneden. Als het etenstijd is, dan brengen mijn ouders eten naar boven en zetten ze het voor mijn deur. Als iemand corona heeft gehad, kan dit best wel herkenbaar zijn, zo thuis. Mijn ouders en zusje, die lijken bang voor mij te zijn. Een van mijn zusjes, die heeft astma. Dus voor haar is het ook gevaarlijk om ziek te worden. Ik snap het wel, maar het is een rare situatie. En behalve mijn gezin mag ik natuurlijk geen familie en vrienden zien. En daardoor voel ik me best wel eenzaam. Gelukkig heb ik een hoop kaartjes gekregen van mensen die aan mij denken en die me beterschap wensen. En dit helpt mij wel een beetje tegen eenzaamheid. De komende week ben ik jarig, maar helaas mag ik mijn Sweet 16 niet vieren en moet ik op mijn eentje op mijn kamer blijven. En dan zegt Maaike heel mooi, God is wel echt aanwezig, waardoor ik me minder alleen voel. Ik bid veel in deze tijd. En hij laat zichzelf bijvoorbeeld zien door de kaartjes die ik krijg. Ik merk dat hij een troost geeft die moeilijk is om te beschrijven. Het is een gevoel alsof er altijd iemand voor je is. Elk moment. Is dat niet mooi? En dan zegt ze als laatste, ik vind het lastig dat ik niet weet hoe lang ik ziek blijf. Totdat ik 48 uur klachtenvrij ben, moet ik in mijn kamer blijven. Het kan dus zijn dat ik volgende week nog steeds niet naar school mag. De school heeft wel geregeld dat ik lessen online kan volgen. Ik weet niet of ik wel de energie heb om dat te volgen. Maar het is even niet anders. Ik moet het maar even volhouden. Gelukkig is God erbij. Nou, misschien herken je in het verhaal van Maaike, misschien heb je corona gehad, misschien ook niet. Maar ik denk dat we allemaal wel in deze fase zitten van, het is niet anders. We moeten het nog even volhouden. Het is wat eenzaam, het is wat anders. Maar God, die is erbij. En ik hoop vandaag, als we straks verder het woord van God in gaan duiken, dat je dat zo zal ervaren. Dat God erbij is. En wat zo mooi is aan Jezus, is Jezus is een redder. Hij is de verlosser, maar hij is ook een vriend. En je kan die persoonlijke relatie met hem zo sterk ervaren, dat je nooit alleen hoeft te zijn. Hey, laten we samen de Bijbel in gaan duiken. De Bijbel die geeft ook een aantal personen weer die ook echt eenzaam waren. En ik ga een aantal mensen noemen die ook echt eenzaam waren. De eerste persoon is Tamar. Wie kent Tamar? Ja, misschien niet zo'n bekend persoon uit de Bijbel. Er was iets heel ergs gebeurd. Tamar was namelijk de dochter van koning David. Er was iets heel ergs gebeurd in het huisgezin. Ze had namelijk een halfbroer En dat was Amon. En Amon, die had zijn halfzusje verkracht. En er staat in 2 Samuel, hoofdstuk 13, vers 20, dat zij verkracht was en dat zij alleen op haar kamer was. En er stond dat de dochter van koning David leefde in eenzaamheid nadat ze door haar broer Amon verkracht was. Wow, dat is heftig. Een bepaalde leegte, die was in haar. Nou, super extreem voorbeeld om wellicht te beginnen. Maar ik vind het wel goed om die aantal dingen aan te stippen, zodat je ook de realiteit beseft van wat er soms plaats kan vinden. Eenzaamheid was ze daar, alleen achtergebleven en ze leefde in eenzaamheid. Een ander voorbeeld is Elia. Wie kent Elia? Ja, Elia. Ook een bekende profeet uit de Bijbel. En er is daar een heel bijzonder verhaal dat Elia op de berg stond in het Oude Testament. Misschien ken je het verhaal wel. En er stonden allerlei profeten van een afgod. En die had hij even lekker ingemaakt. Hij had ze een poepie laten ruiken. Hij had ze hun ding laten doen. Ze gingen daar op de berg gingen ze de kracht van hun afgod wel even laten zien aan Elia. En Elia had het rustig afgewacht, rustig even bekijken. En toen kwam hij, Elia, in de naam van de Heer. En die profeten die schrokken weg en het was een groot moment van kracht. Maar na zo'n moment van kracht, van Gods aanwezigheid, ging hij alleen weer de berg af. En er was toen een koningin die dat gehoord had en die ontzettend boos was op Elia. En die koningin, nou ja, die had een aantal mannen achter hem aangestuurd om te grazen te nemen. En even later zat hij alleen in de woestijn. Na zo'n groot krachtig moment waarin hij sterk was en moedig, een man van God. En hij zat daar weer alleen. En de Bijbel die beschrijft dat hij het gevoel had dat hij er alleen voor stond. En dat er niemand was die er voor hem kon zijn en die er voor hem kon zorgen. En dat zien we in 1 Koningen hoofdstuk 19. Als je dat later na wil lezen, kan je dat daar vinden. En wat er zo mooi is, is dat God dan een engel stuurt, dat God voedsel stuurt om er voor hem te zijn en om voor hem te zorgen. Maar hij voelde zich alleen. Jullie mogen eerlijk weten van mij, ik spreek vaak in kerken, vaak in het weekend is het heel druk met spreken, op vrijdag vaak voor tienerdiensten, jeugdgroepen, op zondag. Op maandag heb ik altijd een vrije dag en dan ben ik vaak alleen, alleen thuis. En dan kunnen ook bij mij gevoelens komen van eenzaamheid. Hoe kan dat dan? Je hebt dan zo'n moment gehad voor een volle zaal. Nou ja, de afgelopen jaar niet zo heel veel volle zalen, volle beeldschermen. En dan weer alleen thuiskomen en dan alleen zijn. En wat Elia hier beschrijft, zo'n gevoel van Gods kracht en zijn aanwezigheid. En ja, dan ben je weer alleen. En dat kan soms eenzaam voelen. Maar God is erbij. Nog een voorbeeld van Job. Velen van jullie kennen Job. Hij was een goede man, een rechtvaardige man. Maar door een aantal hele vervelende gebeurtenissen gebeurden er verschrikkelijke dingen in zijn levens. In zijn leven. Zijn kinderen stierven. Zijn vee, de bezittingen die hij had, werd van hem afgepakt. En hij beschrijft zelf ook in Job hoofdstuk 19 dat hij zich heel erg alleen voelde. En ook dat zijn familie en zijn vrienden die om hem heen waren, dat ze hem niet begrepen. In alle ellende die hij zat, ze begrepen hem niet. Ze konden hem niet pakken en bevatten. En al waren er vrienden en familie om zich heen, hij voelde zich alleen. Soms kunnen wij dat ook zo sterk ervaren. En dan als laatste gaat over klaagliederen. Nou, misschien heb je nog nooit in dat boek gespeurd of gekeken, maar het boek van klaagliederen begint een dichter en die zegt het volgende. Hij treurt over Jeruzalem en over alle mensen die wonen in Jeruzalem. En hij zegt dan, deze stad die eens zo levendig was, is nu eenzaam en verlaten. Nou, als wij één ding denk ik kunnen zeggen over deze coronatijd, deze plek, deze kerk, deze school, deze wijk, deze omgeving die eerst zo levendig was, het is nu eenzaam en het is nu verlaten. Maar er is één persoon die er altijd is. En dat is God. En als je hem hebt aangenomen in je leven, dan woont hij in jou. En toch, hè, toch kan het soms voelen alsof God jou verlaten heeft. Vandaag is Palmzondag. Met Palmzondag vieren we, herdenken we, dat Jezus Jeruzalem binnenkwam. Met die palmtakken. En al die mensen stonden daaromheen. En wat zongen ze? Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Volgende week is het Goede Vrijdag. En dan herdenken we dat Jezus alleen aan dat kruis hing. En Jezus zei iets aan dat kruis. Het was een kreet van eenzaamheid. Hij zei het volgende: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, waarom ben ik hier alleen? En soms kunnen wij dat ook zo ervaren. Dat God ons verlaten heeft. Heer, ik heb u toen zo sterk ervaren. Uw aanwezigheid en uw liefde. Maar waar bent u nu, Heer? Waar bent u nu? Ik voel u niet. Ik zie u niet. Ik ervaar u niet. Bent u er nog? Bent u er nog? Heb ik misschien iets gedaan, Heer, waardoor u er niet meer bent? Ben ik u ongehoorzaam geweest, dat u van mij verwijderd bent? Of was uw aanwezigheid alleen maar een soort van emotie en is dat het niet? Misschien is God er wel niet. Misschien bestaat hij wel niet. Misschien geeft hij wel niet om mij. Misschien houdt hij niet van mij. Ik wil een verhaal met je behandelen. Uit Matteüs hoofdstuk 26. En jullie zullen daar wellicht vrijdag nog wat over horen. Maar het was het moment dat Jezus alleen was in het hof van Gethsemane. En ik weet zeker dat jullie daar wat dingen van zullen herkennen in je eigen leven. Matteüs hoofdstuk 26. Ik ga gewoon een aantal versen met jullie lezen. Vanaf vers 36. Jezus ging met hen naar een tuin die Gethsemane heet. Dat betekent olijfpers. Ik lees vanuit de basisbijbel. En daar zei hij tegen zijn leerlingen, en dat waren ook zijn matties, het waren zijn vrienden, de mensen waar hij dagelijks mee optrok. Hij zei: gaan jullie hier zitten. Ik ga een eindje verderop, ga ik bidden. Nou, dat was best gewoon voor Jezus om te doen. Jezus ging vaak alleen erop uit, vroeg in de ochtend, toen het nog donker was, om alleen te bidden. Staat er in vers 37, hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en hij begon te bidden. Hij was heel erg bang en hij was heel erg bedroefd, zegt de Bijbel. En hij zei tegen hen: ik ben verschrikkelijk bedroefd. Ik ga zowat dood van verdriet. Blijven jullie hier, blijf wakker en wacht op mij. Wow. Wat een emotie uit Jezus hier. En dat is ontzettend belangrijk, ook voor ons als christenen, als volgers van Jezus, als tieners, als jongeren, dat we uiten wat we voelen. We kunnen soms de neiging hebben als christenen om te zeggen: halleluja, glorie, halleluja, prijs de Heer. Terwijl we ons helemaal niet zo halleluja voelen van binnen. Maar dat we ons heel alleen voelen, eenzaam, in de steek gelaten. En Jezus die uit dat hier. En het is goed om dat te uiten. Het is goed om dat te uiten naar de mensen om je heen. Als je dat moeilijk vindt, naar je ouders toe, uit het naar een vriend of een vriendin. Nou, voor de meiden is dat wat makkelijker als van de jongens. Jongens, uit je emoties. Uit het als je alleen voelt. Als je bedroefd bent. Jezus die vertelde dit tegen zijn matties. En hij vroeg aan ze: willen jullie alsjeblieft bij me blijven? Ik heb het moeilijk op dit moment. Goed, Jezus ging bidden. En hij vroeg daar: jullie kennen dit. Heer, als het mogelijk is, wilt u deze beker aan mij voorbij laten gaan? Even later kwam Jezus weer terug bij zijn discipelen. En wat was er gebeurd? Vers 40. Hij zag dat ze in slaap waren gevallen. Hij zei tegen Petrus: kon je niet eens één uur met mij wakker blijven? Blijf wakker en bid dat je niet verleid wordt om het verkeerde te doen. je wilt wel graag het goede doen, maar dat is wel heel erg moeilijk. Hij schudt ze wakker. Jongens, ik had toch wat gevraagd? Waarom zijn jullie er niet voor mij? Ik vroeg het aan jullie. Ik dacht dat ik jullie kon vertrouwen of dat ik tenminste wel kon rekenen op jou. Waar ben je dan? Soms kunnen wij dat ook zo ervaren. Als we denken dat we vrienden hebben. Als we denken dat we mensen hebben waar we wel wat kunnen delen. En misschien heb je zo'n stap genomen en ben je openhartig geweest. Heb je dingen gedeeld. Maar waren ze er uiteindelijk niet voor je? En bleek het helemaal niet zo geweldig te zijn. Weet jullie, mensen denken vaak van mij omdat ik een spreker ben en vaak op een podium sta. Dat ik heel veel vrienden heb, heel veel connecties heb, heel veel mensen heb om mij heen. Ik ben nu sinds 3/4 jaar deel als jeugdvoorganger van een lokale gemeente. En daarvoor heb ik 2-3 jaar lang elke week gesproken in een verschillende kerk. Dus door het hele land ging ik heen om te spreken voor een andere jeugdgroep. En wat ik van tevoren dacht toen ik daaraan begon, ik was enthousiast. Ik denk wat leuk, ik ga al die mensen ontmoeten. Nieuwe groepen mensen, enthousiaste tienerbands, super gaaf. Maar weet je, ik ging vaak alleen heen en alleen weer terug. En door de weeks, als die diensten er niet waren, natuurlijk had ik wel vrienden om me heen. Maar het was niet altijd wat mensen dachten, dat die menigte eromheen was. En zo kunnen wij ook misschien een verkeerd beeld hebben van anderen. Dat we denken, oh, maar hij mengt zich makkelijk in de groep. Die voelt zich niet alleen. Die voelt zich niet eenzaam. Maar vraag eens door hoe het zit met die persoon. Jezus had menigte mensen die achter hem aankwamen. En hij had deze 12 mannen waar hij mee optrok. Maar op dit moment was hij alleen en eenzaam. En dat is oké. Dat is oké. Als je maar weet de juiste mensen te vinden. En het weet te uiten. Nou, dit ging zo een tweede keer door en een derde keer door. En misschien dat hier ook, net als vandaag, de zomertijd net was ingegaan. Die discipelen waren moe, die hadden ook een korte nacht gehad. Die hadden het gehad. Maar Jezus, die voelde zich wel in de steek gelaten. En weet je wat zo mooi is aan het woord van God? Is dat er heel duidelijk staat dat God er voor ons is. Maar dat God ook van ons vraagt dat wij er zijn voor de mensen om ons heen. Er staat heel mooi in Matteüs hoofdstuk 25. Daar staat, ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dat is in geestelijke zin wat God voor ons gedaan heeft. Maar het is ook iets wat wij kunnen doen voor andere mensen. Dat wij mensen kunnen bezoeken. Dat wij voor anderen kunnen zijn. Dat wij dingen voor andere mensen kunnen doen. En ik heb geleerd, als ik soms momenten heb van eenzaamheid, kan ik vaak 2 dingen doen. Ik kan alleen in een hoekje gaan zitten. Of ik kan iets voor iemand anders gaan doen, die wellicht ook alleen is. En ik heb geleerd dat als ik dat doe, dat niet alleen die persoon daarmee gezegend is, maar ik zelf ook. Het slechtste wat je kan doen als je eenzaam bent, is alleen in een hoekje gaan zitten. Ga erop uit. Neem een stap, ook al vind je het lastig. Een ander mooi vers. Psalm hoofdstuk 68, vers 6 en 7. Daar staat het volgende. God is goed voor mensen die eenzaam zijn. Hij is een vader van wezen en een beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Wow! Als je 1 ding onthoudt van vanochtend, onthoud dit kleine zingetje. God is goed voor mensen die eenzaam zijn. God heeft jou op het oog. Hij weet wat jij voelt. Hij weet wat er in jou leeft, in jou woont. Hij kent jou. Hij kent jou. En je geloof in God, is niet gebaseerd op wat je voelt. Maar het is gebaseerd op wat je weet. En wat weet je? Je weet dat God zegt in zijn woord, ik ben altijd bij jou. En als je dat soms niet voelt, dan geeft dat op zich niet. Want God is er nog steeds. God is er nog steeds. Hij is altijd bij jou. En ik ga straks afsluiten en ik wil eigenlijk vragen of de band alvast naar voren komt. Kom maar jongens, dan kunnen jullie alvast je positie innemen. En misschien kunnen we een moment nemen om die vraag te beantwoorden die we net niet beantwoord hebben. Als jullie hem op het scherm kunnen zetten, jongens van de techniek. Hoe kan je eenzaamheid tegengaan? Hoe denken jullie dat je eenzaamheid tegen kan gaan? Ik ben heel benieuwd wat jullie zeggen. Uit je gevoel, heel mooi. Liefde voor elkaar. Dank God. Bellen, ook belangrijk. Sociale contacten. Er samen over praten. Aanbidding is een keuze, heel mooi. Is ook niet gebaseerd op gevoel, maar op een keuze, heel mooi. Elkaar aandacht geven. Weet wie je bent. De kerk, vrienden en vriendinnen. Huil, bid en lach. Schrijf het positieve op. FaceTimen, kaarten sturen. Klaag tegen God. Durf je gevoelens te uiten naar hem. Heel mooi, heel mooi. Over een paar weken, we hebben eerst Pasen, maar over een paar weken vieren we Pinksteren. En er is één laatste vers waar ik mee wil eindigen vanochtend. En dat is Johannes hoofdstuk 14, vers 16 tot 18. En daar staat iets heel moois. Jezus zegt daar, en ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid. De mensen die niet in mij geloven, die kunnen hem niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn. Beste tieners, beste mensen, God die heeft zijn Heilige Geest gestuurd. En als je gelooft in hem, dan woont hij in jou. En hij heeft gezegd dat hij zal zijn als een helper en hij zal altijd bij jou zijn. En ik wil dat je beseft vandaag dat Jezus woont in jou. Hij is gekomen als mens. Hij is gestorven aan het kruis. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is teruggegaan naar de Vader. Maar hij heeft zijn geest gestuurd naar deze aarde om te komen wonen in jou. En als je momenten hebt waar je alleen bent, eenzaam bent, niet weet wat je moet doen, doe deze dingen die jullie hebben geantwoord op het scherm. Maar first and foremost, ten allereerste, besef wie er in jou woont. En praat met God zoals je praat met de mensen om je heen. Uit je gevoelens naar hem. Uit wat je moeilijk vindt. Uit dat je je alleen voelt. Uit dat je meer vrienden wilt. Meer vrienden die geloven in Jezus. En je zal merken dat als jij open wordt naar de Heilige Geest en als je je meer openstelt naar hem, dat niet per se er een gevoel komt, maar wel dat zijn aanwezigheid in jou steeds sterker aanwezig zal worden. En dat die persoonlijke relatie die je hebt met hem, dat je die steeds meer mag gaan ontwikkelen, steeds meer mag gaan groeien naar het beeld van Jezus. Ik wil voor je bidden. Heer, dank u wel. U bent een grote God en we prijzen uw naam. Heer, we danken u zo dat u gekomen bent naar deze aarde. En dat u ook weet, Heer Jezus, wat het betekent om alleen te zijn. U weet, Heer, wat het betekent om in de steek gelaten te worden door onze vrienden. U weet het, Heer, om eerst op Palmzondag door een menigte te worden aangejuicht en geprezen en geaanbeden. En een week later alleen aan een kruis te hangen. En Heer, misschien hebben wij het niet zo extreem ervaren. Maar kunnen wij er wel iets bij voorstellen? Om op het ene moment vrienden te hebben in overvloed. In het centrum te staan van een feest. Aandacht te krijgen van mensen. En op het andere moment alleen te zijn op onze kamer. En ons van binnen heel leeg te voelen. Ik bid op dit moment, Heilige Geest, in alle woonkamers, in alle slaapkamers, hier bij de tieners op het podium, dat u uw aanwezigheid uitstort op al die mensen. En wellicht kijk je op dit moment en heb je Jezus nog nooit aangenomen in je leven. Of heb je dat net nooit zo ervaren, dat je die persoonlijke relatie met Jezus zo sterk kan ervaren. Als jij dat bent en je wilt Jezus ontvangen op dit moment, stel je hart open. En bid mij maar na. In het volgende gebed. Heere Jezus, ik wil u aannemen in mijn leven. Wilt u komen wonen in mijn hart? En Heer, soms voel ik me alleen. Wilt u mijn eenzaamheid tegemoet komen? Heer, vergeef mij voor alle ongehoorzaamheid die ik u heb aangedaan. Ik wil u navolgen. In alle dingen. Dank u wel dat u de weg voor mij bent gegaan. En dat ik door u kan leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank je wel. God zegen.